Goed, Dick zal het woord brengen en daarvoor zullen we een zegen van de Heer vragen. Vader in de hemel, Heer, we danken u dat u Dick deze week de woorden heeft gegeven die u vandaag tot ons zal spreken. Heer, we bidden zo dat hij vrijmoedigheid zal hebben om te spreken. En dat wij er ook door opgebouwd mogen worden, Heer. Aangeraakt. Heer, open onze harten. En we bidden dat u door uw Heilige Geest in ieder van ons werkt om het goed op te nemen en ook door dit heen om het goed te zeggen. Om uw woorden door te geven. Dit wees zo gezegend. Om Jezus wil. Amen.
Amen. Moet jullie allemaal even goed bekijken. Ik wil het vandaag hebben met u over de gemeente. Natuurlijk over de Heer ook. Maar ik had op mijn hart om iets te delen naar aanleiding van een aantal stukken uit het Oude Testament die ons iets kunnen vertellen over wie wij zijn en hoe we zijn. En hoe we zouden moeten zijn, misschien zelfs wel. Jacob, die had 12 zonen. En uit die 12 zonen kwamen stammen voort. Nou is natuurlijk mijn vraag aan u, hoeveel stammen waren er? Ja, niemand durft, want ik stel de strikvragen. Wie zijn er 13? Goedgekeurd. 12 zonen, 13 stammen. Er is iets geks gebeurd. Eén van de zonen, Jozef, die kreeg een dubbel deel van de wereldse erfenis van zijn vader. En dat werd gedaan eigenlijk door elk van zijn zonen een gelijk deel te geven. Efraïm en Manasse zijn 2 stammen. En ineens heb je dan 13 delen. Tegelijkertijd gebeurde er nog iets bijzonders. Dat was dat een van de andere stammen, Levi, die was ineens heel bijzonder. En daar gaan we het over hebben. Wat gebeurde er met de stam Levi? Want de stam Levi kreeg geen erfenis op dezelfde manier als die andere stammen. Ze waren anders dan de rest. Anders dan alles om hen heen. En om te gaan naar nummer 1. Daar gaat het voor het eerst over. Nou, nog niet eens een nummer 1. Ja, ze worden wel genoemd. Ja, gelukkig. Daar gaat het in eerste instantie over al die stammen. Het volk wordt geteld. Ik wacht even tot u uitgebladerd bent. Nummer 1, vers 1. Op de eerste dag van de tweede maand, in het tweede jaar na het vertrek van de Israëlieten uit Egypte, richtte de Heer zich in de Sinaï-woestijn tot Mozes. Hij sprak tegen hem in de ontmoetingstent en zei: houd onder heel Israël een telling van alle weerbare mannen van 20 jaar en ouder. Tel hen hoofdelijk en schrijf hen met naam en toenaam in, geordend naar geslacht, familie, ingedeeld naar legerafdelingen waartoe ze behoren. Doe dit samen met de Aaron. Uit elke stam moet iemand die aan het hoofd van zijn familie staat, jullie daarbij behulpzaam zijn. En dan ga ik naar vers 47. Degenen die tot de stam Levi behoorden, werden niet ingeschreven. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd: de stam Levi mag je niet inschrijven. Je mag hen niet met de andere Israëlieten meetellen. Stel de Levieten aan over de tabernakel waarin de verbondstekst bewaard wordt. Dat is de wet. En over alle bijbehorende voorwerpen. Zij moeten de tabernakel en alles wat daarbij hoort dragen. En ze zijn voor de tabernakel verantwoordelijk. En ze moeten hun tenten daaromheen opslaan. Als je dus ook kijkt hoe die stammen dan om het midden van het kamp heen lagen. Dan lagen de levieten om de drie kanten van de tabernakel heen. En de priesters, Mozes en Aaron, aan de oostkant bij de ingang. En ze moesten het zo bewaken dat niemand te dichtbij mocht blijven komen. Het was heilig. Je kon daar niet maar zo even een spelletje voetbal gaan spelen. Nou, dat klinkt heel stom, maar ja, sommige mensen weten het misschien niet. Zouden dat zo doen? Mooie open ruimte. Mooi afgezet. Het was heilig. En daar mocht geen misbruik van gemaakt worden. En deze mensen hadden de opdracht om de heiligheid te bewaken. Want als God de heiligheid bewaakt, ja, dan doet hij dat met vuur. En hij heeft dat al een keer gedaan. Bij die zonen van Aaron, 2 van de 4 zonen, ja, die hadden een probleem. Die hadden het verkeerde vuur gebruikt bij het offer. En God had zijn oordeel geveld en ze waren gestorven. Die priesters, die waren ook levieten. Maar ik wil het nu hebben over de levieten als geheel, als hele stam. Numeri 3, vers 11. En de Heer zei tegen Mozes, ik maak de levieten tot mijn eigendom. Zij zullen mij toebehoren in plaats van alle eerstgeboren Israëlieten. Allen die als eerste de moederschoot verlaten. Elke eerstgeborene komt mij immers toe. Op de dag dat ik de eerstgeborenen in Egypte doodde, heb ik alle eerstgeborenen van Israël, zowel van de mensen als van de dieren, voor mijzelf bestemd. Mij behoren ze toe. Ik ben de Heer. Ook zei de Heer in de Sinaï-woestijn tegen Mozes, schrijf de levieten in, geordend naar familie en geslacht. Alle mannelijke personen van 1 maand en ouder moeten worden ingeschreven. En hierop schreef Mozes hen in, zoals de Heer hem geboden had. Eerst wat ik even wil benadrukken, is dat voor de Heer gaat het niet om weerbare mannen. In dit geval gaat het om allemaal. En u weet, in het Nieuwe Testament is dat onderscheid tussen mannen en vrouwen is heel anders dan dat het in het Oude Testament ging. In het Oude Testament werd altijd geschreven over de eer van de man. Nou, de vrouw heeft ook eer in het Nieuwe Testament. Zeker weten. Dus dat onderscheid moet u even niet nemen. Maar wel het verschil in leeftijd. Bij de Heer tel je dus mee, bijna vanaf dat je geboren werd. En ze werden allemaal ingeschreven. In de wereld zijn de normen anders. Bij God tel je mee vanaf je geboorte. En bij ons is dat vanaf je wedergeboorte. Hoor je erbij. En dan kan je dus een maand oud zijn. Een maand wedergeboren. En dan tel je volledig mee bij de Heer. Er stond ook in het stukje, God had recht op alle eerstgeborenen. Er was wat gebeurd in Egypte en de laatste plaag. Daarbij kwamen alle eerstgeborenen in dat land onder, ja, hoe moet ik zeggen, onder bedreiging te staan eigenlijk. En er gebeurde wat. Maar gelukkig was er het bloed wat aan de deur gesmeerd werd. En iedereen die bloed aan zijn deur gesmeerd had, gaf daarmee aan, eigenlijk, ik hoor bij Israël, ik hoor bij dat, ik geloof in Yahweh, ik geloof in de God van Israël. En daar ging de doodsengel voorbij. Die werden gespaard. En toch zegt de Heer, ja, eigenlijk hoorden die ook bij die anderen. Ze hadden het, ja, door dat oordeel wat uitgesproken was, van alle eerstgeborenen zouden sterven, zouden ze daaronder gevallen zijn. Maar ze zijn gered door dat bloed. Had je geen bloed gesmeerd, was je toch het slachtoffer geworden. Kan je heel hard bij Israël horen, kan je heel hard bij je familie horen, als er geen bloed aan de deur zit, was je slachtoffer geworden. God had recht op alle eerstgeborenen. Maar hij koos ervoor om in plaats van alle eerstgeborenen van het hele volk, Levi apart te zetten. Er werd een hele tel-exercitie gehouden en ze gingen kijken hoeveel eerstgeborenen er in het volk waren. En dat waren er 22.273. Hoofd voor hoofd. Echt alles werd meegeteld. Daarvoor was betaald met bloed aan de deur in Egypte. Die vielen onder die regeling. Toen gingen ze tellen hoeveel levieten waren er. Van 1 maand en ouder. En het waren er 22.000. Te weinig. Voor 273 personen moest nog losgeld betaald worden aan God. Dat werd gedaan. En ineens was in plaats van alle eerstgeborenen, waarschijnlijk had de Heer het idee om daar iets mee te gaan doen, had hij gezegd, ik ga met de levieten aan de gang. Levi was voortaan uitverkoren en als je daarin geboren werd, dan hoorde je er dus gewoon bij. Een uitverkoren geslacht. Het staat ook in het Nieuwe Testament, het staat geschreven over ons. 1 Petrus 2. Maar u bent een uitverkoren geslacht, staat daar. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk en nu bent u Gods volk. Eens viel u Gods ontferming niet ten deel en nu wordt zijn ontferming u geschonken. Op een of andere manier zijn wij ook verzameld. Wij zijn tot een volk gemaakt. Wij zijn niet geboren als gemeente de Ark of als gemeente van Christus. Nee, er is iets gebeurd. Ja, we zijn wel geboren, maar niet uit onze moeder, maar uit de Heilige Geest. Daar is dat gebeurd. Jezus Christus heeft losgeld betaald, staat in 1 Timotheus. Dat is een soort uitruilen. Gekocht en betaald, staat er ook. Dat zei Jezus ook, we zijn gekocht en betaald. We waren niemand. Ik was niemand. Ik was toevallig wel een eerstgeborene, maar die regeling telt niet voor ons. Maar nu tel ik wel mee. God heeft ons verworven door het bloed van Christus. En dat bloed van Christus, als dat goed is, heb je dat aan de deur van je hart gesmeerd. Hij heeft ons verworven door het bloed. Hij ontfermde zich over ons en koos ons uit, net zoals hij de stam van Levi uitkoos. Die vergelijking wil ik maken. Want er zijn een aantal karakteristieken van die stam, de taken die ze hadden. En er zijn er zoveel, daar kan ik niet overal in detail op ingaan. Er zijn een aantal dingen die slaan ook echt op de gemeente. En er zijn drie dingen die ik wil vertellen. Eerst wil ik gaan naar nummer 4. Het eerste ding. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: houd onder de Leviet een telling van de Kehatieten. Dat was een van de families. Ik ga niet het hele stuk voorlezen. Ik lees één van die families voor als voorbeeld. Er wordt weer leeftijd genoemd. Houd een telling van de Kehatieten die tussen de 30 en de 50 jaar oud zijn. En verplicht zijn werkzaamheden bij de ontmoetingstent te verrichten. Tel hen per geslacht en per familie. De Kehatieten hebben als taak zorg te dragen voor het allerheiligste in de ontmoetingstent. Wanneer het kamp wordt opgebroken, moeten Aaron en zijn zonen, dat zijn dus de priesters, het voorhangsel losmaken en er de ark met de verbondstekst mee bedekken. Ze leggen er een kleed van zeekoevellen overheen en spreiden daarover een geheel blauw-purperen kleed en brengen de draagboom aan. Eigenlijk pakken ze alles in. Ze zitten de draagboom erin, kleed eroverheen. Het is klaar om mee te nemen. Vers 12. Alle voorwerpen die ze bij de dienst in het heiligdom gebruiken, moeten ze op een blauw-purperen kleed leggen. En met het kleed van zeekoevellen bedekken en op een draagbaar leggen. Dus alle spullen. Ze verwijderen de as van het brandofferaltaar en spreiden er een rood-purperen kleed over. Leggen daarop alle voorwerpen die erbij gebruikt worden. De vuurbakken, de vorken, scheppen, offerschalen, kortom, al het altaargerei en spreiden daar een kleed van zeekoevellen over en brengen de draagbomen aan. Pas als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van het kamp klaar zijn met het bedekken van het heiligdom en alle heilige voorwerpen, mogen de Kehatieten komen en ze dragen. Zij mogen het heiligdom niet aanraken, want anders sterven ze. Dat zijn de voorwerpen uit de ontmoetingstent die de Kehatieten moeten dragen. In vers 49, zoals de Heer had geboden, werden ze onder leiding van Mozes ingeschreven, overeenkomstig de taak die ieder van hen had bij het vervoer. Zo had de Heer het aan Mozes opgedragen. Het is eigenlijk net als, moet ik er ineens aan denken, Peter, waar zit je? Nee, je ziet wel, volgens mij. Peter Bron rijdt met zijn vrachtwagen. Ja, daar ben je. Ja, ik moest even kijken waar je aan de week waar ik heen moet kijken. Jij rijdt met zo'n vrachtwagen naar Engeland, hè? En mag jij onderweg iets met die inhoud doen? Mag je daar, stel je voor, pakjes soep vervoer je? Mag je dan zelf ook soep gaan maken daarvan? Nee, die inhoud is niet voor jou. Hij draagt het wel. Zoiets was met die levieten was er ook aan de hand. Alles was superheilig. Alleen de priesters mochten eraan komen. En het werd ingepakt door de priesters. En ze droegen het. Het hele volk ging op. En vervolgens hadden ze dus die dragers. En die gingen met die spullen aan de gang. En wat ik hiermee wil benadrukken, is iets wat wij misschien wel eens over het hoofd zien. De gemeente draagt de woonplaats van God. De wet en de heilige voorwerpen, de ark. De ark, we staan erin. Daarin lag de wet. En die wet hebben wij gekregen in ons hart. De Heilige Geest woont in ons hart. Tegelijkertijd lopen wij wel eens het risico dat we denken dat dat zo gewoon is, dat we vergeten hoe heilig dat is. Wat wij mogen dragen in de wereld. Het is niet zo dat wij met onze ongewassen handen zomaar God aan zou kunnen raken. Zo werkt het niet. Tegelijkertijd heeft hij wel gezegd, maar ik kom in jullie hart wonen. Want hij heeft ons wel gereinigd en apart gezet. We dragen iets heiligs in ons. De Levieten, die deden dat ook. Maar beseffen we wel hoe heilig God is? Als we God zo tegen zouden komen, zoals Mozes dat gezien heeft, dan moest hij zich bedekken. En hij kon niet tegen al dat licht op. En tegelijkertijd zegt diezelfde God, ik kom in je hart wonen. En alles wat je doet, waar je ook bent, hij is erbij. Je kan je niet verstoppen voor God als die in je hart woont. Dat betekent dat dat dus ook een invloed moet hebben op wat we doen. Wat we zeggen. De heiligheid van God is groter dan wij beseffen. En tegelijkertijd wil hij een relatie met ons. Dat is het eerste wat ik wilde benadrukken. En het slaat ook op de hele gemeente. De hele gemeente, de Heilige Geest is gegeven. Niet alleen aan gelovigen persoonlijk in hun hart, maar ook in de context van de gemeente. God is heilig. En dat is iets dat moeten we continu beseffen. Ik beschuldig u er niet van dat u het niet doet. Ik vestig er de aandacht op. Op het moment dat we binnenkomen en dat we voor de Heer zingen, ja, dan kan je daar niet ondertussen iets anders bij doen. Hij is hier echt aanwezig. Volgende punt. Dus het eerste punt was, wij zijn dragers van de Heilige Geest. Tweede punt, nummer 8. De Heer zei tegen Mozes, zonder de Levieten, nummer 8 vers 5. Zonder de Levieten van de overige Israëlieten af en reinig hen. Je moet hen besprenkelen met reinigingswater. En vervolgens moeten ze hun hele lichaam scheren en hun kleren wassen. Daarna zijn ze rein. Ik las dat en ik vond het vreemd. Je moet hen besprenkelen met reinigingswater. Dat is iets heel speciaals kennelijk. En vervolgens moeten ze hun hele lichaam scheren en hun kleren wassen. En daarna zijn ze rein. Je zou zeggen, als iemand komt met reinigingswater, dan zeg je tegen zijn gast, ja, je moet je eerst wassen. Scheren. En dan kom ik met het reinigingswater. Het is andersom. En in dit hele stuk zijn er elke keer twee dingen. Er is, als we zo meteen verder lezen, er is telkens één ding dat wordt gedaan en het andere ding wat je zelf moet doen. Als het gaat over die reiniging, dan kun je je voorstellen dat als de Heilige Geest jou aanspreekt en je besprenkelt met woorden, zeg van nou, dit is wat ik bedoel. Zo zou je het moeten doen. Dan kun je daarna bedenken, dat ga ik doen. Had te maken met hun lichaam in dit geval. Met je leven misschien. De Heer spreekt je aan. Sprenkelt wat reinigingswater en vervolgens ga jij jezelf reinigen. Je verandert dingen die je doet. Je wordt dus rein door je te reinigen. En door het reinigingswater. Vers 8. Daarna moeten ze, dat zijn de levieten, een jonge stier brengen met de bijbehorende graanoffer van tarwebloem, verblengd met olijfolie. Laat zelf, dat zijn dus die anderen, een tweede jonge stier brengen voor het reinigingsoffer. Draag de levieten op om naar een ruimte voor de ontmoetingstent te gaan en roep de voltallige gemeenschap van Israël bijeen. Wanneer je de levieten zo voor de Heer hebt gebracht, moeten de Israëlieten hun de handen opleggen en moet Aaron namens de Israëlieten als offergave hen aanbieden. Zij zijn bestemd voor de dienst van God. Laat de levieten hun hand op de kop van de jonge stieren leggen en draag daarna de ene stier op als reinigingsoffer en de andere als brandoffer voor de Heer als verzoening voor de levieten. Stel de levieten ter beschikking van Aaron en zijn zonen en bied hen als offergave aan de Heer aan. Zo zonder je hen van de overige Israëlieten af en worden ze mijn eigendom. Nadat je de levieten gereinigd hebt en hen als offergave hebt aangeboden, mogen ze bij de ontmoetingstent dienst doen. Ze zijn bestemd om volledig aan mij te worden afgestaan. Ik heb hen voor mijzelf uitgekozen in plaats van de eerstgeborenen onder de Israëlieten. Allen die als eerste de moederschoot verlaten. Het gaat dus over apart zetten, heiligen. Apart zetten, dat is hetzelfde als heiligen. En toewijden, ook heiligen. Echt weggeven. Dus die levieten waren niet meer van zichzelf. Je zag hier dat Israël, die gaf de levieten aan God. En de levieten gaven zichzelf aan God. Ze werden eerst besprenkeld en ze moesten zich wassen. Vervolgens brachten ze een eigen stier en ze krijgen die andere stier als offer. Israël legt de levieten de handen op en de levieten leggen hun handen op de stieren. Israël geeft de levieten aan de Heer en de levieten geven zichzelf aan God. Wij, als gelovigen, zijn ook gegeven aan Christus. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Zoon. Maar tegelijkertijd geven wij onszelf ook aan God. Als het goed is, bij de doop is dat heel duidelijk, dan beloof je dat je jezelf toewijdt. Dan zeg je: Jezus hing voor mij aan het kruis. Hij is voor mij gestorven. Hij is opgestaan en hij heeft voor mij de dood overwonnen. Zijn bloed is het bloed wat ik aan de deur van mijn hart smeer. En ik wil hem volgen. Alle dagen van mijn leven. Ik heb mij, toen ik dat zei, toen ik me liet dopen, heb ik mij toegewijd. Als een leviet. Als eigendom. God is jouw eigenaar. Wij zijn geheiligd voor de dienst aan de levende God. Dat staat in Hebreeën 11. Daar staat dat Christus de hoge priester is. Dat hij het offer gebracht heeft. Vroeger was er zo'n priester die ging elke keer moest hij die tempel in. Elk jaar opnieuw. Elk jaar opnieuw moest er een offer gebracht worden voor de zonde van het volk. Christus heeft dat in één keer gedaan. Er staat ook bij over reiniging. Maar er staat: ons geweten is gereinigd van de daden die tot de dood leiden. En we zijn geheiligd voor de dienst aan de levende God. Daar is een probleempje mee. Op het moment dat je dat doet, dat je erbij hoort. Stel je voor, je wordt als leviet geboren. Je hebt helemaal geen keus. Je was verplicht. Iedereen van 25 jaar en ouder moest werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten. Die werd gewoon ingeroosterd. En als je 50 was, dan werd je van die verplichting ontslagen. En dan hoefde het niet meer. Mocht wel. Die ouderen die werden vooral gebruikt als opzichters. Hij mocht zijn verwanten nog wel behulpzaam zijn bij het verrichten van hun werk aan de ontmoetingstent. We zijn geen club. We zijn heilig en apart gezet als gemeente. De ark, de gemeente, de ark, is van God en werkt alleen voor God. Dus we hebben geen horecavergunning, we hoeven geen geld te verdienen. We stellen ons in dienst van God. De gemeente, als wij als oudste over de gemeente spreken, dan is dat het. Toegewijd, dienstbaar. Wat ik net zei. Wij zijn in de wereld dragers van de Heilige Geest. Niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente. Wij zijn eigendom van Hem. Apart gezet. Want de rest zit hier niet op zondagochtend. We gedragen ons een beetje wel apart. En we maken keuzes omdat God ons aanspreekt die apart is. Maar tegelijkertijd zijn we wel in de wereld. En is die deur niet op slot, zoals net ook gezegd werd. Die deur staat open. En daar kom ik zo meteen ook nog op. Wij zijn namelijk een vrijplaats, een vrijstad als gemeente. Dat is het derde wat ik wil benadrukken. Ik had vanochtend broeder Rashid aan de telefoon, onze man in Bangladesh. Die gaf een heel mooi voorbeeld van wat ik eigenlijk wil vertellen. Ze hadden vandaag een doopdienst, maar het was in een nogal ingewikkeld gebied. Heel veel, laat ik ze anders gelovigen noemen. Want het maakt niet uit waar ze in geloven. Zij zijn niet de vijand. Dat is de vijand van God, is onze vijand. Niet de mensen. In ieder geval, het was best lastig om een doopdienst te organiseren. En hij had al een keer gemaild van de week. Wil je ervoor bidden? En dat heb ik natuurlijk gedaan. En hij belde vanochtend weer. Hij zegt, ja, we hebben een plaats gevonden. En die plaats is binnen. Buiten was niet mogelijk. Normaal was daar zo'n vijver waar iedereen water put en zo. En dat doen ze nog daar. In dit gebied was dat niet mogelijk. Ze hadden een huis gevonden. Er was een broeder. En daar kon iedereen heen. Die had een grote kuip. En daar gaan ze 7 mensen dopen vandaag. Dat is natuurlijk geweldig. Het gebeurt ook precies nu, op dit moment. De dienst begon om 11 uur onze tijd en het is nu 11:30. Dus ze zijn daar nu mee bezig. Op dit moment worden daar die mensen gedoopt. Hoe wil ik dat nou aan ons koppelen en wat bedoel ik daar nou mee? Dat wordt zo meteen duidelijk. Het was namelijk zo dat de Levieten kregen geen land. Alle stammen kregen hun erfdeel. We kregen allemaal een stuk, een gebied. En het hele land werd in stukken gedeeld. En jullie daar, jullie zijn met heel veel, jullie mogen daar. 12 delen. 13 stammen. Wat moest je nou met die levieten? God had iets gezegd. Hij zegt, je moet die mensen geen land geven. Je moet die mensen steden geven. Die werden verspreid. Die werden verspreid over het hele land. Net als dat wij als gemeentes allemaal verspreid zijn over alle steden van Nederland. Want de levieten, staat in Jozua 18, hebben geen deel in hun midden. Maar het priesterschap van de Heere is hun erfelijk bezit. Dat was hun erfenis. Iets onzichtbaar. Hun taak. Gad, Ruben en de halve stam Manasse hebben hun erfelijk bezit ontvangen. Aan de andere zijde van de Jordaan. En in Jozua 13 staat, maar aan de stam Levi gaf Mozes geen erfelijk bezit. Moet je horen wat hun erfenis was. De Heere, de God van Israël, is zelf hun erfelijk bezit. Wauw. Als je mag kiezen wat je dan mag erven. Een stuk land of de Heere zelf. Dat is wel even wat anders. De Heere zelf was hun erfelijk bezit. Ze hadden dus geen aardse erfenis, maar een hemelse erfenis. En u ziet het verband al. Dat is bij ons ook zo. Voor ons hebben we de Heilige Geest gekregen als voorschot op onze hemelse erfenis. Wij hebben geen gebouw georven, geen land, geen... Wij zijn geen land met een bestuur. Nee, wij zijn alleen maar een klein stadje. Maar onze erfenis is God zelf. De Heilige Geest is het voorschot op onze erfenis. En ons leven met God tot in eeuwigheid is de erfenis. Daar moeten we mee aan het werk. Nou kregen ze geen land, maar steden. Nou waren er een paar steden en die waren speciaal. Vrijsteden. In een andere vertaling staat er vrijplaats. En als je in Nederland zegt vrijplaats, dan denk je, dat is een vrijplaats voor. Dat gaat niet goed. Daar gebeuren allerlei vreemde dingen. Op een of andere manier is de betekenis van een vrijstad is negatief geworden. Als je het over een vrijstad hebt, dan zeg je, ja, dat was vroeger een vrijstad. Nou, je kan het nu nog wel zien. Er gebeurt van alles. Er waren er een paar hier in de buurt ook, volgens mij, hè? Ik weet niet wie hier vandaan komt. Ik bedoel maar. Dus Tiel was een vrijstad en ik wist dat niet. Je kan het nog wel zien, zeggen ze misschien. Laat Tiel een echte vrijstad worden. Want een vrijstad had een hele andere functie. Laat onze gemeente een vrijstad zijn. Dat is onze wens. Ik lees uit Jozua 20. De Heer zei tegen Jozua: zeg tegen het volk van Israël dat het de vrijplaatsen moet aanwijzen waarover ik al bij monden van Mozes met jullie heb gesproken. Iemand die per ongeluk zonder enige opzet een ander heeft gedood, kan daarheen uitwijken voor de bloedwreker. Hij kan naar een van die steden vluchten, in de stadpoort zijn zaak aan de oudsten voorleggen. Ze moeten hem in hun stad opnemen en een plek geven waar hij kan wonen. Een soort asielzoeker eigenlijk. Als de bloedwreker hem dan achterhaalt, mogen ze hem niet uitleveren. Tenslotte heeft hij zijn slachtoffer niet opzettelijk gedood en hem nooit gehaat. Hij kan in de stad blijven tot hij voor de volksvergadering moet verschijnen. En wanneer hij vrijgesproken wordt, mag hij er blijven wonen tot aan de dood van de dan zittende hoge priester. Dan kan hij rustig naar huis keren, naar de stad waar hij was uitgevlucht. Hier was iemand die had iets, er was hem iets overkomen. Er staan ook voorbeelden van wat daaronder valt. Het is niet zomaar van nou, ik pak een bijl en ik sla Robert voor zijn kop en dan kan ik vluchten en dan zo werkt het niet. Er staat een voorbeeld in de Bijbel. Iemand was aan het hakken. Ik en Robert weer misschien. Oh nee, dat is misschien niet handig, want dan is Ingrid straks de bloedwreker. Ja, misschien kan het toch. Ik was aan het hakken en ik sla die bijl achterover en de kop vliegt eraf. Ik ben heel handig. Niet zo'n handige klusser. En die valt bij Robert op zijn kop. Robert is dood. Ik heb Robert nooit gehaat. Ik was met hem samen aan het werk. Ik heb hem niet bewust gedood. Maar op een of andere manier is er wel een schuld. En zoals het toen geregeld was, was het oog om oog, tand om tand, oor om oor, hand om hand, been om been. Dat was zo gesteld, omdat bij de andere volken was die wraak compleet uit de maat. God had gezegd, de maat is in ieder geval gelijk aan wat er zou moeten gebeuren. En in dit geval zou Ingrid dan dus achter mij aankomen en ik zou op de vlucht gaan naar Tiel. Dat kan ik nu zeggen, nu ik dat weet. Ik zou naar Tiel gaan. En ik zou mij melden bij het bestuur van Tiel. Ik zou zeggen, er is mij een ongeluk overkomen. En ik heb een schuld. En de mensen in Tiel zouden zeggen, kom binnen. Vertel. Wat is er gebeurd? En als ik dat dan vertel, en ze zeggen, ja, jij hebt inderdaad een schuld. Dan kunnen ze ook zeggen, maar God is genadig. Je kunt genade ontvangen, maar daarvoor moet eerst de hoge priester sterven. Natuurlijk geldt nog steeds de wereldse wet. Als ik de wet had overtreden en echt een moord met voorbedachte raden had gepleegd, ja, dan hadden ze gezegd, ja jongen, Daarvoor moet het bestuur je eerst naar de politie. Je bent hier hartstikke welkom, maar de wet geldt nog. Dit is vooral een beeld voor mensen die een schuld hebben bij God. Zoals we die allemaal vroeger hadden. En voor een schuld bij God kun je genade ontvangen. Mensen komen hier gewoon binnenlopen. In de ark, in Tiel, in onze vrijstad. En ze hebben een schuld bij de Heer. Wat wij moeten doen als gemeente, is luisteren, ze helpen, een plaats geven om te wonen en ze wijzen op de hoge priester. Als die hoge priester dan voor hun gestorven is, net als dat hij voor ons gestorven is, dan zullen ze genade ontvangen. Dat moeten ze ontdekken. Ze kunnen misschien wel hier binnenkomen lopen, ze hebben geen idee dat er een hoge priester is. Jezus Christus is onze hoge priester. Hij is gestorven. Het bloed van de hoge priester bedekt niet alleen de zonde zoals vroeger, maar het reinigt van alle zonden. Dat staat in 1 Johannes. Zelfs een moordenaar kan opnieuw geboren worden. De Nederlandse wet veroordeelt een moordenaar. Maar voor dezelfde daad kun je bij God genade ontvangen. Op een of andere manier is genade hierin heel belangrijk. Maar je moet je wel eerst melden bij de hoge priester. Er is berouw nodig en bekering. Je kunt geen genade voor iets ontvangen waar je nog steeds mee bezig bent. Bekering en berouw. En je krijgt genade dankzij het bloed van Jezus Christus. Zoals al die steden in het hele land verspreid zijn, zo zitten wij ook als een heel klein stadje midden in Tiel, in Nederland. En de deur staat wagenwijd open. Je zou bijna kunnen zeggen als zuurdezen. Dat door een vrouw in 3 stakken meel werd vermengd en al het meel werd doordezend. Willen wij Tiel doordezemen? Met het gist van de Heer. Dat betekent dat we dus inderdaad echt rond moeten gaan hier met wat we ronddragen, wat we van God gekregen hebben. En zullen moeten gehoorzamen aan wat hij zegt. De deur moet er openstaan. We moeten wijzen op de hoge priester. We zeggen, er is een vrijstad. Je kunt hier binnenkomen in de ark. We zullen je niet afwijzen. Want de Heer is genadig voor de mensen die hem zoeken. Wij moeten zijn een licht in de wereld. Een stad bovenop een berg die niet verborgen kan blijven. Je steekt er ook niet een lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Gemeente. Nee, je zet hem op een standaard zodat hij licht geeft. Voor ieder die in huis is. Zo moet ons licht schijnen. Zo moet ons licht schijnen voor de mensen. Opdat ze onze goede daden zien, maar eer bewijzen aan de Vader, niet aan ons. Dus wat je doet, is tot eer van God. Wijs nooit op jezelf, wijs op de Heer. Hoe kon je nou leviet worden? Nou, alleen door geboorte. Je moet je overgeven. Je moet hier niet veel in de ark. Dat zeg ik ook altijd als mensen nieuw binnenkomen. Je moet niks. Je moet geen geld storten. Je moet niet. Nou, je moet geen koffie drinken. Er is 1 ding waarvan ik wel zeg, ja, dat moet. Je moet je bekeren. Je moet je overgeven. Je moet je toevlucht zoeken bij de Heer. Je moet vrijspraak krijgen. En dat kan alleen maar door de dood van de hoge priester te ontdekken. En opnieuw geboren. Je moet opnieuw geboren worden. Ik sprak van de week met iemand. En hij geloofde alles wat in de Bijbel stond. Hij had 1 ding nog niet ontdekt. Hij zegt, ja, ik wil opnieuw geboren worden, maar ik weet niet hoe het moet. Hoe moet dat nou? Ja, en toen zei ik, je kan het ook niet zelf doen. Je kan jezelf niet geboren laten worden. De Heer moet het doen. En toen zei hij, ja, maar ik wacht af en wat moet ik dan? Is het mij wel gegeven? Of is het alleen voor andere mensen? Zijn er alleen maar een paar mensen die opnieuw geboren kunnen worden, die dat ook durven te zeggen? En is de rest altijd tot de dood toe in onzekerheid? Zo leefde die man. Ik heb daar wel medelijden mee, want het is zo moeilijk. Want dan probeer je alles goed te doen. Dan denk je bij alles na, oh, ik ben gisteren de Heer weer vergeten. Zondags gaat het goed, maandags is het moeilijk. Want dan, ja, dan moet ik vroeg opstaan. Dan vergeet ik te bidden en dan denk ik s'avonds, oh, de Heer moest ook nog. Ja, dan maar niet slapen, dan ga ik eerst nog een uur de Bijbel lezen. Het moet allemaal op eigen kracht gebeuren. Allemaal volgens de wet en de regels. Deze man zat ook vast aan de regels. Maar er is ook genade. De Heer Jezus wil in je hart komen wonen. En dan zijn die regels er nog wel. Maar is het helemaal niet moeilijk om de Heer te volgen? Voor iemand waarvan je houdt, doe je wat. Die vergeet je ook niet. De Heere Jezus Christus is volgens Hebreeën 9 aangetreden als hoge priester. Van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakte tent, die niet door mensenhanden is gemaakt, die niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij eeuwige verlossing verworven. De Heer Jezus heeft de wet vervuld. En hij kwam niet met een schaaltje bloed van iets anders, maar met zijn eigen bloed. Het is een bijzondere constructie als je dus eerst gestorven bent, je bent opgestaan uit de dood, en vervolgens heb je toch nog je eigen bloed bij je. En je gaat dat brengen bij je vader, bij de troon, in het hemelse heiligdom. En je brengt daar dat bloed op het altaar. Het bloed wat verlossing geeft. Broeders en zusters, dankzij dat bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Dat staat in Hebreeën 10. Omdat hij met ons, met zijn lichaam, een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Hij heeft het doorbroken. Het gaat niet meer om die letters van de wet. Hoewel ze niet ongeldig geworden zijn, gaat het om de geest. En de geest, die vertelt je wat je moet doen. En dat zal nooit ingaan tegen Gods wet. Wat willen we nou als oudste van de gemeente? Ik moet niet erop vertrouwen dat ze het met me eens zijn, want ik heb het niet gecheckt. Maar ik ken ze wel een beetje. Geloof. We willen dat iedereen die in de gemeente binnenkomt, opnieuw geboren wordt. Dat niemand kan zeggen, dat wist ik niet. Of dat lukt niet, of dat gaat niet. We willen ons ernaar uitstrekken mensen te helpen God te vinden. Dat heeft te maken met het eerste stuk. We zijn gekocht en betaald. Dat moet iedereen weten. We zijn zijn eigendom. We zijn dragers van de geest. Dragers van de geest. Besef. Dat is het tweede stuk. Dat je vervuld bent met de Heilige Geest en dat Hij echt heel heilig is. Ga er op die manier mee om. Verkwansel het niet. Besef dat Hij altijd bij je is. Derde, bekering. Maak een duidelijke keuze. Als je gereinigd wordt en de Heilige Geest spreekt je aan op iets, reinig jezelf dan. Maak een duidelijke keuze tussen God of de wereld. Je bent dus geplaatst in de wereld. Als klein vrijstadje misschien. Of als drager van de Heilige Geest. Of als schijner van het licht, als lantaarn. Laat het licht helder zijn. Laat het niet troebel zijn door wat er allemaal omheen gebeurt. Dus ik zei geloof, vervulling, bekering. De laatste is werken. We zijn een vrijstad. Door onze werken kunnen de mensen de Heer vinden. Door hoe we zijn. Door hoe u bent als hier iemand binnenkomt. Spreek de mensen aan die je niet kent. Want het zou dus kunnen zijn dat ze de hoge priester nog niet gevonden hebben. En het is onze taak als mensen in de vrijstad, de ark, om mensen erop te wijzen. Wij wijzen op de hoge priester die verlossing biedt. Broeders en zusters, met beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst. De ware eredienst is niet alleen zingen van liedjes, is niet alleen luisteren naar de preek. De ware offerdienst is een offer zijn. En dat kan je elke dag van de week. Amen.